Terwijl dit lijkt op het eerste gezicht huiselijk tafereel dat Matteüs vermeldt in hoofdstuk 17. En we krijgen iets hier te horen uit het gewone dagelijkse leven van de Heer Jezus. Een kort gesprek tussen Jezus en Petrus. En het onderwerp is eigenlijk een zuiver zakelijke kwestie. Het gaat over de verschuldigde tempelbelastingen die de Heer Jezus blijkt die nog niet betaald te hebben. Ja, hij is ook een tijd van huis geweest. Hij heeft zich met zijn discipelen op in het hoge noorden, zelfs buiten de grenzen van het Joodse land, daar in de omgeving van Caesarea Philippi, ja, en daar in dat hoge noorden, daar zijn belangrijke beslissingen gevallen. Want daar heeft Petrus hem mogen belijden als de Christus, de Zoon van de levende God. Maar daar is een ander opzicht ook nog een belangrijke beslissing gevallen, want op zijn belijdenis ging toen de Heer Jezus vertellen van zijn aanstaande lijden. Dat er nu aankwam. Zo staat het ook in de verzen voorafgaande aan onze teksten. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in handen van mensen, ze zullen doden en de derde dagen zal hij opgewekt worden. Dus heel de sfeer waarin onze tekst staat is geladen met diep ernst van het aanstaande lijden. En wanneer de Heer Jezus dan met zijn discipelen weer terug is in Capernaum, je zou maar zeggen, wanneer hij weer thuis is, hè, want vroeger was hij in Nazareth en later is hij in Capernaum gaan wonen. Wanneer hij weer thuis is, dan staat er ineens iemand voor Petrus, iemand die belast is met het innen van de tempelbelasting. En deze man die vraagt aan Petrus: uw meester, betaalt hij die acht me niet? Dan denk je bij jezelf dat nou juist nu gevraagd moet worden. Hè? Op deze plaats, onder deze omstandigheden, nu het lijden eraan komt. En nu de discipelen zo bedroefd en nu de Heer Jezus daar openlijk met hen over spreekt. Waarom juist nu? Wat heeft ons dat te zeggen? Wel, omdat men de Heer Jezus wil beproeven in de dienst van zijn vader. Het is in de maand Adar. En in deze maand moet de tempelbelasting betaald worden. Wie 20 jaar en ouder is, die moet jaarlijks een bedrag betalen voor de instandhouding van de eredienst in de tempel. We hebben dat ook met elkaar gelezen, zoals het staat in Exodus 30. En dat bedrag dat betaald moet worden, dat is voor ieder Israëliet gelijk. Dat is halve sikkel per hoofd. Het zogenaamde hoofdgeld. En een halve sikkel is evenveel als 2 drachmen. En als de tekst wordt gesproken van een didrach, dat wil zeggen dat is een dubbele drachme. Dus een drachmen is 2 drachmen. Het is maar een klein bedrag. Elke Israëliet kan dat betalen of ze nou rijk of arm is. Waarom is dit bedrag voor iedere Israëliet even groot? Ja, want onze vrijwillige bijdrage, dat zal we hier in Rotterdam zijn ook hebben plaatsgevonden in januari, hè? Die is toch min of meer afhankelijk, het is altijd nog een vrijwillige, hè, maar is afhankelijk van ons inkomen. Nou, dat kende men in Israël ook in die dagen. Want naast de vaste bijdrage kende men ook nog een ander. En die was afhankelijk van het inkomen. Denkt u maar een tiende. Nou, als je dan veel inkomen had, dan was het natuurlijk wat je afdroeg aan de kerk toen veel meer dan dat je maar weinig inkomen had, zoals dat nu toch steeds gaat. Dus dan is het verschil. Maar het hoofdgeld, dat is voor alle mensen gelijk. Je zou het kunnen vergelijken met wat wij in de Nederlandse Hervormde Kerk kennen als de generale kas. Als iemand in Israël 20 jaar werd, dan ging hij over tot de getelde. En gemeente, als de Heer dan gaat tellen, dan is onder ons mensen geen verschil, allen gelijk. Of we nou werkgever zijn, of werknemer, of we nou intellectueel zijn, of analfabeet. Want er is niemand die goed doet, ook tot 1 toe. Allen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. En heel de eredienst in de tempel die wijst heen nadat er verzoening is voor onze zonde, dat de schuld betaald kan worden. Daar Om werden ook dagelijks offers gebracht in de tempel uit naam van het volk. Maar zo'n offerdienst kost natuurlijk wel geld. En die drachmen is het bedrag dat elke Israëliet moet betalen om de offerdienst in stand te kunnen houden. En dan voor allen evenveel. Want zoals al gezegd, voor de Heer zijn we allen gelijk. En daarom is er ook maar één prijs waardoor wij behouden kunnen worden. Ja, maar vraagt u, is de verzoening dan te koop? Nee. Hij kan de prijs des dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Maar de Heer heeft dit ingesteld als een symbolisch bedrag. Het wijst heen naar het ene offer dat gebracht zal worden. Dus wie dus zijn drachme betaalt aan zijn verplichtingen voldoet, die spreekt daarmee uit dat hij een zondaar is. Dat hij zijn plaats bij God heeft verzondigd. Dat er een offer moet gebracht worden om de schuld te betalen. Daarna wordt dit bedrag ook wel genoemd het geld der verzoening. Alleen een Israëliet is er natuurlijk niet klaar mee als hij zijn die drachme betaald heeft. Zoals wij natuurlijk er ook niet klaar mee zijn, een flinke tijd in het zakje hebben gedaan. Want de Heer die neemt geen genoegen met de gedachte. Ziezo, dan heb ik weer mijn plicht gedaan. De kerk zal aan mij echt niets tekort komen. Ach, er zullen in Israël wel mensen geweest zijn die dachten, ik heb mijn halve sikkel betaald, mijn zonden zijn verzoend. Zoals er nog tot op de dag mensen zijn in de kerken, die denken, als ik nou maar mijn kerkelijke verplichtingen nakom, dan komt het wel goed, dan kom ik in de hemel. Maar er zullen er ook geweest zijn, als ik nou al mijn geld geven voor de dienst des Heeren, dan neemt de Heer geen genoegen mee. Geen slachting, geen altaren vol vijsten of verwaren het voorwerp van uw lust. Maar hoe zij, de halve sikkel moest betaald worden. Net zo lang totdat hij gekomen was, die zijn ziel zou geven tot een losprijs voor velen. En nu is hij gekomen en daar gaat hij. Hij die wonderen gedaan heeft in Afrika, vooral ook in Kana, in Capernaum. Hij heeft daar zieken genezen, doden opgewekt. Maar de mensen in Capernaum geloven niets in hem. En het ongeloof bij deze mensen is zo sterk dat de Heer Jezus er geen wonderen meer kan doen. Omdat vanwege hun ongeloof. En nu, deze mensen die vragen aan hem, uw meester, betaalt hij de drachme niet? Ze willen niets met hem te maken hebben. Maar hij moet natuurlijk wel aan zijn verplichting voldoen. Nou, dat is grof brutaal. De Heer Jezus is gekomen om de zonden te verzoenen. Hij heeft nooit zonden gedaan. Maar hij wordt gemaand het zoengeld te betalen. Hebben die belastingambtenaren een speciale bedoeling gehad met deze vraag? Het is moeilijk na te gaan op welke toonhoogte gesteld is. Hè? Je zou het ook kunnen lezen als het met herinnering. Klopt onze boekhouding wel? Is het waar? Heeft uw meester zijn die drachme nog niet betaald? Maar naar mijn gevoel zit er iets meer achter. Dat wordt hier eigenlijk voor twee mogelijkheden geplaatst. Ja, hij kan ja en hij kan nee zeggen. En als hij ja zegt, dan zullen ze gelijk zeggen, zie wel, hij is ook maar een gewoon mens, hij is ook een zondaar. Hij moet ook betalen voor de offers die gebracht worden in de tempel, want de zonde moet verzoend worden. En als hij nee zegt, nou, dan kunnen ze zeggen, hadden we altijd al gedacht, het is een revolutionair. Hij voldoet niet aan het hoofdgeld. Hij houdt zich niet aan de wetten van Mozes. Hij gaat tegen Gods inzettingen in. Hoe Petrus het ook wendt of keert, hij zit altijd in de val. Ze kunnen hem altijd beschuldigen. En dat men hem verdenkt van ontrouw aan de dienst van zijn vader. Van ongehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Gemeente, dat is ook al een stukje lijden van de Heer Jezus. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat moet hem dat voortdurend pijn hebben gedaan. En dat juist ook in Capernaum, hè, tot de hemel toe verheven. En hem niet aannemen. Maar gemeente, het is makkelijk om over anderen te oordelen, maar hebt u zich misschien herkend in die belastingambtenaar daar in Capernaum? Want die staat er met de wet van Mozes in de hand. En wij kunnen soms ook zo goed weten wat er allemaal in de wet staat, hè? Hij weet soms precies aan te geven wat nou wel kan en niet kan, of wel mag en wat niet mag. En ondertussen, hè, gaan we aan die Jezus voorbij. Die gekomen is om de wet te vervullen. Nou, dan bent u gewaarschuwd. Want als we aan Jezus voorbij gaan, dan kunnen we wel aan al onze kerkelijke verplichtingen voldaan hebben. Maar dan hebben we nog geen cent op voor die hemelhoge schuld die we hebben bij God. Ben je ook zo ijverig voor de wet? Je kan zulke mensen tegenkomen, hè? Zeer wettig. En die wet moet kosten wat het kost, moet je gehouden worden. Met er ook zo in, kunt u Jezus missen? Omdat u uw eigen klus wel weet te klaren? Nou, dan zeg ik u vanmiddag met Paulus, dat door de werken der wet niemand zalig zijn. Dan komt u met al uw plichtsplegingen niet nader tot God, maar net als farisee steeds verder van God af. Als we de wet losmaken van Christus, dan wordt onze schuld bij God alleen maar groot. Wat zal Petrus nu antwoorden? Ach, hij zit hier om een antwoord verlegen. Ja, klinkt het zonder aarzeling. Het is alsof hij wil zeggen, natuurlijk. Hoe kunt u dit vragen? Hoe kunt u dit vragen? Wat denkt u wel van mijn meester? Heeft hij ooit de tempelbelasting ontdoken? Bent u ooit iets aan hem tekort gekomen? Het is voor Petrus blijkbaar een vanzelfsprekende zaak. Ja, de vorige jaren had de Heer Jezus dat toch ook gedaan. Dat hij toch ook telkens weer de tempelbelasting betaald. Waarom zou hij dat ook nu niet doen? Daar kunnen ze op rekenen. Dat komt vast wel in orde. Ach, we voelen aan dat Petrus dit zegt uit liefde tot Jezus. Hij zou niet graag willen dat de meester in een kwaad daglicht komt te staan bij deze mensen. Maar toch gaat hij naar binnen. En misschien gaat hij naar binnen met de gedachte om aan Jezus te vragen of hij wel het goede antwoord heeft gegeven. Maar dan krijgt hij de kans niet toe. Want Jezus is hem voor. Maar dat is nodig. Want wat voor Petrus vanzelfsprekend lijkt, is dat wel zo vanzelfsprekend. Ach, gemeente, Petrus zou ook wel aardig willen worden door de werken der wet. He, door die wet van Mozes te onderhouden. Zo zou hij ook graag zalig willen worden. Petrus, hij heeft Jezus heel erg lief. Zo lief zelfs dat hij zijn leven voor hem wil geven. Maar heeft hij hem nou ook nodig om zijn zonden te verzoenen? Ziet hij zijn meester nu ook als het lam God, zoals Johannes de Doper hem heeft aangewezen? Zie het lam God, he, dat de zonde der wereld wegbracht. Dat is nog de vraag. Dat is nog de vraag. Dat gaat de Heer Jezus hem nu leren. Want het is bij de Heer Jezus alles niets. Zalig worden uit genade en genade alleen. Maar dan komen onze werken niet meer aan bod. Of zalig worden uit de werken der wet. Maar ja, dan heeft een mens geen genade meer nodig. De Heer Jezus stelt Petrus een vraag. Simon. Hé, hij noemt niet Petrus, maar Simon. Ja, nog kort tevoren, hè, daar bij Caesarea Philippi, toen Petrus die belijdenis uitsprak, hè, heeft hij die nieuwe naam gekregen, Petrus. En op die belijdenis van Petrus, hè, die Petrus zal God zijn gemeente bouwen. Maar hier is hij niet meer die Petrus van toen, daar. Maar hier is hij die oude weer. Die oude Simon. Hè, die wil leven van zelfbediening. Wat denkt u, Simon? De koning der aarde, van wie nemen zij tollen of schat? Van hun zonen of van de vreemden? Nou, dat is niet moeilijk. Als de koningen belastingen opleggen, die moeten er dan betalen. Hun zonen of hun onderdanen. Petrus heeft toch al sprekend ook geen moeite met deze vraag. Hun onderdanen natuurlijk. Wel, zegt dan Jezus, dan zijn de zonen vrij. De zonen hoeven niet te betalen. Heeft Petrus nog nooit aan gedacht. Hij heeft wel beledigd de Christus, de zoon van de levende God. Maar als hij de zoon is van God, dan is de tempel het huis van zijn vader. Maar is ook niet te betalen. Dan hoeft hij het zoengeld niet op tafel te leggen. Dan hoeft hij niet mee te dragen, hè, in de kosten voor de instandhouding van de eredienst dan in de tempel. Hij kan zeggen, de Vader en ik zijn één. En hij is niet één van de tempeldienaren, maar hij is de Heer van de tempel. De offers die hier in de tempel gebracht worden, die worden niet namens hem gebracht, maar die worden aan hem gebracht. Ze komen hem toe. Maar hoe zou hij dan schatplichtig kunnen zijn? Hoe kan men hem dan die rekening voorhouden die ieder volwassen zoon van het Joodse volk wordt gepresenteerd? Nee, Petrus heeft het tot op heden nog niet goed begrepen. Hij heeft niet gelet op die bijzondere positie van Christus. En daaraan herinnert de Heere hem. Want ook zijn vernedering blijft hij die Heere in de hemel, de Zoon van God. En dat maakt alle dingen anders. Staat de Heer Jezus dan onschuldig tegenover de tempeldienst? Tegenover de offerdienst? Nee, dat in het geheel niet. Juist als Zoon van God weet hij zich aan het huis van zijn vader gebonden. Hij ijvert zelfs voor het huis van zijn vader. Als dat verontreinigd wordt, dan maakt hij schoon schip en dat brengt hem in conflict met de Joden. Ze haten hem daarom. Hij staat zeker niet onverschuldig tegenover de tempel en tegenover de eredienst daarvan. De tempel stelt hem ook eisen. Maar dat is niet het betalen van de tempelbelasting. Jezus is niet verantwoordelijk voor de offers die dag in dag uit er in de tempel gebracht moeten worden. En als men hem dan ook die rekening voorhoudt, dan doet men hem tekort. Dan rekent men er niet mee dat hij het lam Gods is. Voor hem heeft de tempel een andere rekening. Hij moet aan de tempel op een andere manier betalen. Hij moet de tempeldienst vervullen. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn twee rekeningen voor de tempeldienst. De eerste rekening, dat is die rekening die Petrus voor ogen wordt gehouden. Daar moeten offers gebracht kunnen worden. Die dieren moeten gekocht kunnen worden. Nou, daarom is ook ieder Israëliet verplicht om zijn bijdrage te leveren. Maar er is ook nog een tweede rekening. Die rekening wordt de Heer Jezus aangeboden. En hij moet er niet zorg voor dragen dat die offerdienst kan doorgaan. Maar hij moet zorg dragen dat die offerdienst kan ophouden. Daartoe is hij gekomen. Daarom gaat het in heel zijn leven. De offers in de tempel zijn het echte offer. Dat is niet iets dat Gods gerechtigheid eist. Kan het bloed van stieren en bokken zonder wegnemen? Oh ja, God wil ze wel laten gelden. Hij heeft ze zelf ook voorgeschreven. En als een Israëliet deze offers brengt in gelovig vluchten tot de God alle genade, dan mag hij weten dat er vergeving bij God is altijd geweest. Maar dan toch alleen Omdat eenmaal het offer zal gebracht worden, dat aan al die offers die in de tempel gebracht werden, zin zou geven. En daar roept nou heel de tempeldienst op. Daar is nou alles in de tempel op gericht, op dat ene offer, dat eenmaal gebracht worden. En dat offer, dat moet Jezus brengen. En de Heer Jezus staat niet onverschillig tegenover de tempeldienst. Ach, die tempeldienst, die boeit hem. Al vanaf het 12e jaar, toen hij voor het eerst met zijn ouders was meegenomen naar de tempel. En toen kon hij er ook niet vandaan. Toen wilde hij daar zijn in het huis van zijn vader. En bezig zijn in de dingen van zijn vader. Om daar ook in de tempel de wil van zijn vader te herkennen. En hoe ouder die werd, hoe vaker hij in de tempel kwam. Steeds meer en meer is hij gaan verstaan. Al van de ceremonie, van de offers die daar gebracht werden. Het is de taal van zijn vader die daar spreekt in dat erbarmelijk schreeuwen van de offerdieren in die benauwde stroom van bloed die daar vloeit. Dat vat dat daar brandt op het altaar, dat alles verteert. Ach, die gewone Israëlieten, die gingen daar op de duur aan wennen aan die offers die daar gebracht werden. Maar Jezus heeft er nooit aan hen wennen. Hij heeft de roep van die offers verstaan. Hij weet dat die offers vragen om antwoord. En dat antwoord dat moet hij geven. Wat de tempel van hem vraagt. Dat is niet dat de offerdienst ongestoord kan doorgaan. Maar dat hij tenslotte het opbrengt. En dan rustig je tempelbelasting betalen. En dan klaar zijn voor een jaar. Ach, dat is voor hem uitgesloten. Als hij dat zo doet, dan blijven de dingen zoals ze zijn. Het gaat hem er juist om dat er verandering komt. De schaduwen nu moeten wijken voor het licht van een nieuwe dag. Tempelbelasting betalen, zou ik u zeggen, eigenlijk de zaak van je afschuiven. Hè? Zorgen dat de offers kunnen worden betaald en dat de priesters hun werk kunnen doen. En dat er dan zo verzoening zal zijn voor je zonden. Maar hij mag de zaak niet van zich afschuiven. Hij moet de afgrond zien van die diepe kloof die daar is tussen God en zijn zondig volk. Hij moet de roep te hart nemen en werkelijk verzoening teweeg brengen. Hij moet zelf priester zijn en hij moet zelf offer zijn. Hij moet naar het altaar. Hij moet gaan staan voor Gods aangezicht om zichzelf te offeren. Kijk gemeente, dat heeft nou de tempel te zeggen. Dat wordt nou door de tempel van hem geëist. Nee, de Heer Jezus die neemt geen afwijkend standpunt in. Dat moet Petrus leren. Dat moet ook wij leren. Wanneer Jezus wordt een andere rekening voorgehouden dan hem hier in Capernaum wordt gepresenteerd. Ach, van het betalen van de rekening, dat Capernaum is hij vrij. En niet omdat hij niet wil betalen, maar omdat hij veel en veel meer moet betalen. Omdat hij zijn eigen rekening moet voldoen. En dat is nou de rekening van allen die hij voor zijn rekening heeft genomen. En ziet u nou ineens hier ook zo staan, de borg? Herkent je hem als degene die gekomen is om verzoening te doen van onze zonden? Weet je wat er allemaal op die rekening staat en die hij moet voldoen? Er staan de namen op van allen die in hem geloven. Maar er staan niet alleen hun namen op, hè, van die schade die niemand tellen kan. Maar er staat ook nog eens een keertje bij wat ze gedaan hebben, wat ze allemaal aan kwaad hebben gedaan. En daarom gemeente, die rekening, hè, dat is een zwarte, een donkere rekening. Daar staan daden op die roepen om Gods straf, om de wraak van ons God, omdat zijn heilig recht is geschonden. Dat is toch nou geen vreemde zaak als ik dit aanroep vanmiddag voor u. Hè? Dat is toch geen vreemde zaak. Op die lijst staan onze zonden. Onze zonden van toen en toen, van daar en daar. Weet je, er zijn wel eens van die dingen in je leven, die vergeet je nooit meer. En hoe ouder wordt, hoe meer het wordt. Dat is die onbetaalde rekening van onze kanten, die wordt hem voorgelegd. Want wij moeten aan God betalen. We zijn hem liefde verschuldigd, en dat mag toch wel. Dan mag de Heer toch wel van ons vragen, liefde, want hoe lief heeft hij ons niet. Hij had zijn zoon voor ons over. Wij zijn hem liefde verschuldigd en gehoorzaamheid. En dat ons leed wijden aan hem en aan zijn dienst. Maar wat heeft de Heer nou van ons ontvangen? Wees u nou eens eerlijk. Wat heeft de Heer nou van u, van jou? En ook van mij, wat heeft hij nou ontvangen? Is het meer dan niets? We hebben ons niet aan hem onderworpen. We zijn onze eigen weg gegaan. Ach ja, wij houden anderen wel aan Gods geboden, maar ondertussen overtreden wij ze. Weet de anderen niks van, maar ondertussen gaan tegen Gods bevelen in. En we hebben niet geluisterd naar alle waarschuwingen die in de kerk waren. En toch maar doorgegaan, toch maar doorgaan. Vraag, staat op die rekening van Christus? Onze afgoderijen, waar we ons hart aan willen opzetten, hè? Waarmee bezig zijn dag in dag uit. Onze ons egoïsme, onze onbetrouwbaarheid, onze onreinheid, onze oneerlijkheid. Het zijn onze tekorten die op Jezus worden verhaald. Ons gebrek aan liefde. En ook aan ijver voor de dienst des Heren. Onze liefde tegenover elkaar. Onze onverschilligheid. Onze lauwheid, hè. Zoals hij ook was in de gemeente van Laodicea. En dat komt naar alles op hem aan. En dat roept om verzoening, dat roept om voldoening. De rekening die Jezus moet betalen, gemeente, dat is de onzen van al de last die plagen, o Heer, door u gedragen. Heb ik de schuld. En als je dat overdenkt zelf, wat gaat de zonde dan pijn doen? Dan wordt het een wonder dat de Heer Jezus niet tegen Petrus zegt, zo is de Zoon enkelvoud vrij. Maar dan staat er, zo zijn dan de zonen meervoud vrij. Dat de Heer Jezus vrij is van tempelbelasting, dat begrijp ik hopelijk nu. Hij hoeft niet te betalen voor de verzoening. Hij heeft nooit zonde gedaan, nog gekend. Maar de zonen, Petrus, al die anderen die Christus gevolgd zijn, allen die in hem geloven, allen die op hem hopen, allen voor wie hij de weg nu gaat naar het kruis. En als gemeente, wij moeten betalen. We hadden een hemelhoge schuld en we konden er niets van afdoen. We konden die schuld alleen maar groter maken. En het verschrikkelijke vonnis dat hing boven ons hoofd. Betaal mij wat geschuldigd zijt. En zo niet. Dan sta je er vast. En je gaat erin totdat de laatste penning betaald is. Maar toen kwam hij. Hij hoefde niet te betalen. Maar hij wilde betalen. Maar niet met een halve sikkel. Maar met zijn bloed. En nu zijn de zonen vrij. Schuldenaars die niet konden betalen, vrij op kosten van het lam. Jezus, hij maakt hen vrij en hij houdt hen vrij. Want alles wat van hem is, dat is ook van hen. Alles is uw leven en dood, tegenwoordig en toekomende dingen, die ook zijn eigen zoon gespaard heeft, maar heeft er voor ons allen overgegeven, zal hij ons met niet alle dingen schenken. Maar gemeente, als een mens dan ook Christus heeft, dan heeft hij alles. Dan heb je ook het kindschap terug. Dan zijn we vrij. Omdat de schuld uit Gods boek is gedaan. Nadat Jezus gezegd heeft, zo zijn het de zonen vrij, neemt de tekst ineens een verrassende wending. Hier zou je verwachten dat Jezus weigert de tempelbelasting betalen. En dat we maar in een keer te weten wie hij is. Maar de Heer Jezus doet toch anders. Eigen niet. Heeft Petrus nu duidelijk gemaakt wie hij is. En wat van hem verwacht mag worden. En hoe hij Petrus er moet staan tegenover de mensen van de tempelbelasting. Maar de mensen zelf neemt de Heer Jezus een andere houding aan. Ach, ze hebben op betaling geen. Maar Petrus moet toch maar betalen. En waarom? Nou, dat zegt de Heer Jezus zelf. Opdat wij hun geen aanstoot geven. Ja, want deze Joden zouden de weigering van Jezus niet kunnen begrijpen. Want die betaling van het drachme berustte niet op een menselijke instelling, maar op een instelling van de Heere God. En dat de Heere God opgedragen aan Mozes. Zo zal de weigering van Jezus de indruk kunnen wekken, hè, dat Jezus Gods wet overtreedt. Terwijl hij hem juist vervult. Wat Petrus kan begrijpen, hè, dat kunnen deze mensen nog niet begrijpen. En als nu de Heer Jezus Petrus naar buiten zou sturen met de boodschap om toch maar om niet de tempelbelasting te betalen, hè, dan zou de Heer Jezus er schuldig aan staan dat er bij deze mensen zondige gedachten zouden boven komen. Misschien wel ook over hun lippen. Dat heeft de Heer Jezus overwogen en er rekent ermee. Hij neemt geen houding aan zoveel. Nou, ze moeten wel weten wat ze zelf wel weten wat ze denken hoor. Maar ik betaal niet. Hij houdt rekening met de mensen niet weten wie hij is. Hij maakt geen gebruik van zijn recht, omdat de liefde tot deze mensen anders van hem vraagt. Is dat ook geen les voor ons, om een hele praktische les? Rekening houden met de mensen, ook al hebben we het recht, ook nog een keertje Gods recht aan onze kant. Vragen wij ook wel bij ons doen en laten wat. Wat zal dit voor anderen betekenen? Jezus laat zien hoe we zorg hebben te dragen voor elkaar. Elkaar hebben te verdragen, ook in al onze zwakheden. En dit geldt ook als het gaat om zaken waarvan de Heere bepaald heeft hoe we hebben te handelen. Liefde tot de Heere. Ja, dat eist de wet van ons, maar dan ook om zijn het wil liefde tot de naaste. En kijk, als u vraagt wat Jezus hier drijft, dan moet u juist nou op die wet letten. Opdat wij hun geen aanstoot geven. Ga heen en betaalt. Hij betaalt en hij vervult de wet. En zo moet Petrus naar de zee. Hij moet zijn al dat is een hengel meenemen en die uitwerpen. En dadelijk zal er een vis in bijten. En dan moet hij maar die bek van die vis opensnijden en dan zal hij daar een stater in vinden. Een stater, dat is een geldstuk te waarde van 4 drachmen. Of 2 drachmen. Net genoeg om voor 2 personen hoofdgeld te betalen. Hoe is die stater de bek van die vis gekomen? Nou, dat weten we niet, dat staat er niet. Maar dat kunnen we toch wel raden. Wij geloven in een God die alles bestuurt, die alles leidt. Alles moet toch naar zijn wetten horen en al wat de paden der zeeën doorwandeld is van hem. Als ik zo voor dat daar iemand vissen is geweest en die heeft dat geldstuk daar verloren. En die vis die heeft ernaar gehad en die stater is het bek gekregen. Dat heeft de Heer zo bestuurd, want hij had dat nodig. Petrus, ga naar de zee, vang de vis. En dan kan je de tempelbelasting betalen. Ja, maar is de Heer dan zo arm dat hij geen geld heeft om de tempelbelasting te kunnen betalen? Ach, dat is ook niet waar. Maar hij doet het om ons te laten zien dat alles van hem is. Dat hij kan betalen uit dat van zijn vader. Betaal, zegt hij tegen Petrus, voor mij en voor u. Opmerkelijk dat hij hier ook zegt, ook voor mij. Daarmee erkent hij dat de zonde betaald moet worden. Dat de schuld verzoend moet worden. Maar daarmee laat hij gelijk ook zien dat hij helemaal in onze plaats is gestaan. Hij is tot zonden gemaakt, betaald ook voor mij. En dat gaat hij zometeen ook zelf doen. Hij is op weg naar Golgotha. Daar zal zometeen het offer gebracht moeten worden. Wat hij niet geroofd heeft, dan moet hij teruggeven. Betaal voor mij, zegt hij, voordat hij naar Jeruzalem gaat. Om te lijden en te sterven. Hij betaalt het geld der verzoening. Omdat niemand van ons betalen kan voor mij, zegt Jezus. En voor u. Ja, want nu zijn zonen vrij. Nu hoeft er nooit meer betaald te worden. Dat is betaald, het is volbracht. Kijk maar, het is betaald hoor. Het is betaald voor een plaats in de hemel. Heel ons leven, van begin tot het eind, van wieg tot graf. Heel dat leven heeft Jezus voor zijn rekening genomen. Tenminste, dat moeten we wel in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen hoor. Als we van Jezus zijn. Als we door hem vrijgemaakt zijn. Als we geen vreemdelingen meer zijn, maar zonen en dochters. Als we nog vreemden zijn. Ook al hebben we zo vaak nog van Jezus gehoord, maar nog vreemden van hem. Dan moeten we op eigen kosten door dit leven. En dat kan al heel zwaar vallen, als je op het ergste dan is. Dan moet je op eigen kosten dit leven uit. En hoeveel dat kost, dat is niet op te brengen. Dat betekent eeuwige ondergang. Maar dan zeg ik vanmiddag tegen u. Gemeente, dat is niet nodig, dat is niet nodig. Want alles is voldaan. Wanneer u met uw schuld gaat tot Christus en schuilt achter zijn bloed. Dat hij daar gestort heeft op Golgotha. Ach, dan ziet God u aan. Alsof u alles zelf had betaald. Dan mag u leven op kosten van hem. Dan mag u in zijn dienst iets proeven van die eeuwige zondaarsliefde met God. En dan mag u straks sterven op kosten van hem. Want de zulken, die alleen maar konden schuiven achter de hand, die haalt hij thuis.